Mensen. Doet de microfoon het? Ja. Goedemorgen, lieve mensen. Voordat ik überhaupt iets ga zeggen, willen we beginnen met een filmpje als inleiding en dan kom ik zo meteen bij u terug.
Stel je voor, je bent verslaafd aan cocaïne, totaal geïsoleerd. En dan, op een dag win je 350.000 euro bij de postcode loterij.
Vanavond voor jullie te verdelen 20 miljoen euro in kuip. Laat ons horen!
Dat overkwam Jos Revo.
Daar zijn we weer vanuit Kuik met de laatste winnaars van vanavond.
Toen had hij dus opeens heel veel geld van de postcode loterij. Maar voor onze familie wisten we eigenlijk dat gaat niet goed.
De maand nadat die prijs daar was gevallen, heb ik vanuit de buurt gehoord dat dat overlast enorm was toegenomen.
Het was eigenlijk bijna zijn dood geworden. Ja.
Allerlei junks, duistere figuren door tuinen liepen en zelfs over het balkon klimmen naar Jos, waar Jos woonde op één hoog, om daar vooral bij Jos naar binnen te gaan.
Wat Jos toen deed en wie deze man is en wat hij tegen Jos gaat zeggen, zien we in deze aflevering van De Verandering.
De aflevering is nog terug te zien op uitzending gemist. Ik moet altijd oppassen dat ik niet opsporing verzocht zeg. Die vergissing maak ik wel eens. Maar uitzending gemist en dat is een uitzending van 2016 waar u het hele verhaal hoort. Waar ook als eerste mijn moeder aan het woord komt. Die al bijna, dus een week voor haar overlijden is die uitzending. Want ze heeft dan longkanker gekregen. En de doktoren hadden haar een maand gegeven, of een half jaar, sorry. Maar ze heeft nog anderhalf jaar geleefd in de kracht van de liefde van onze Heer. Om nog een boodschap door te geven. En dat is hoe zwaar het is en kan zijn om een verslaafde zoon te hebben. En die te moeten aangeven bij de politie. Dus ik raad u het aan om te gaan kijken. Mijn naam is Jos Revo. Dat is volgens mij wel duidelijk. Revo is echt mijn achternaam. Moet ik vaker zeggen. Ik ben ook in Brabant opgegroeid. In Kuik. En ik wist helemaal niet van wat een Revo was. En ik spoelde op een gegeven moment aan bij de hoop. En toen werd ik uitgelachen door een stagiaire. En ik zeg, waarom lach je eigenlijk? Ja, om je achternaam. Ik ben mijn hele leven uitgemaakt voor Revo. En jij heet gewoon zo. Nou, het grappige is, mijn vrouw komt uit de gereformeerd vrijgemaakte kerk. En ze werd vroeger uitgemaakt voor Grevo. Op school. Nou, is ze met mij getrouwd. Ze heet Geertje. Ze heet G. Revo. Nou, heet ze Grevo. Verslaving, even kijken, ik heb een monitor hier. Begin er niet aan, ik werd getriggerd door de titel, het thema op zich. Verslaving, begin er niet aan. Je begint natuurlijk niet zomaar aan een verslaving. Je komt er meestal pas achter als het te laat is, toch? Dus ik ga vertellen over hoe ik verslaafd ben geworden. Maar het eerste een stukje voorstellen. Ik ben 54 jaar oud, geboren in Nijmegen, opgegroeid in Kuik. Ik heb twee dochters. Jamie en Malou. Malou woont in Australië en Jamie woont in Australië en Malou woont in Zwitserland, net verhuisd uit Hongkong. Ze houden zoveel van hun papa dat ze aan de andere kant van de wereld zijn gaan wonen. Daar kom ik zo meteen uitvoerig op terug. Maar boven alles, oh ja, ik ben groepswerker, groepsleider bij de Hoop GGZ, dit jaar 12,5 jaar, om mensen te helpen die in nood zijn terechtgekomen. Wij bij de Hoop doen dat. Met therapie, zoals de meeste GGZ-instellingen. Therapie helpt je om te gaan met je problematiek. Tools krijg je om te gaan met het leven, als het leven in je knijpt. Maar het evangelie van Jezus Christus verlost, bevrijdt en geneest. Ik hoor dat u enthousiast bent. Het evangelie van Jezus Christus bevrijdt, verlost en geneest. Ja, dat is spontaan, yes. Ik hou van een beetje leven in de brouwerij. En brouwerij zeg ik hier, omdat ik het op de hoop niet mag zeggen, dat woord, brouwerij. Maar dat is ook, denk ik, wat we mogen brengen, leven. Ik heb heel lang met, of tussen de dood en het leven, geleefd. En tegenwoordig mag ik ook links en rechts zo spreken. Bijna elke week eigenlijk wel. En dan wil ik graag leven brengen. Want de Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Oh ja, ik mocht hier op die sheet kijken. Dat is mijn naam. Toen was ik ook al wat voller. Voordat ik helemaal over mezelf ga beginnen, even een stukje uit de Bijbel. Want ik kom nog veel in voor in mijn verhaal, maar ik wil het allereerst over de Heer Jezus hebben. En Marcus 5 staat er wel, u hoeft het niet op te zoeken. U mag het wel opzoeken. Vers 1 tot en met 20, ik ga het even uit mijn hoofd doen. Anders neem ik te veel tijd in beslag. Marcus 4, u kent het misschien wel, 2, 3 en 4. Dan zien we dat de Heer Jezus het ontzettend druk heeft. He, als wij dat zouden doen wat de Heer Jezus toen deed, zouden we misschien wel in een burn-out terechtkomen. Hij komt niet in een burn-out terecht, maar er komt wel vuur uit hetgeen wat hij spreekt in het Indonesisch. Het Api Injil, het vuur van het evangelie, wordt vrijgezet over de mensen die hem tegenkomen. Marcus 2, 3, 4, er wordt alleen maar, mensen worden genezen, mensen worden gezegend, mensen worden bevrijd, mensen worden verlost, ze krijgen onderwijs en de Heer Jezus gaat maar door en gaat maar door. Einde van Marcus 4. De Heer Jezus besluit dat ze met z'n allen het meer gaan oversteken. Tijdens die oversteek komen ze terecht in een storm. En in die storm krijgen ze ook nog een lesje. In Johannes 1 staat dat de Heer Jezus komt in genade en waarheid. En daar is de genade dat de storm gestild wordt. En de waarheid is dat ze eigenlijk nog wel een beetje kleingelovig zijn. Maar dat terzijde, dat is een bonus. Ze komen aan de overkant van het meer en daar staan weer duizenden mensen. Klopt dat? Nee. Er staat maar één persoon. Er staat maar één persoon en nu kom ik tot de kern van de meeste problemen van verslaafden. Er staat één persoon, er staat dat hij uitgestoten is, door de maatschappij uitgestoten. Hij pijnigt zichzelf, er staat hij leeft tussen de grafspelonken, eigenlijk tussen leven en dood. Er staat dat hij zichzelf pijnigt met stenen en een verslaving is eigenlijk ook zelfvernietiging, zelfdestructief. Hij komt er niet meer uit, hij is alleen. Er staat ook dat hij weinig kleren aan heeft. En uiteindelijk komt hij de Heer Jezus tegen. Helemaal, heel in het kort. In het Engels is het, he worshipped him. En dat is niet dat hij de Heer Jezus aanbidt, maar de demonen in hem. Het gaat over de bezeten man. En ik link dat altijd aan bezit. Dat iets anders bezit van je heeft genomen. Ik heb het over verslaving. Hier staat niet in hoe deze man in deze positie, in deze situatie terecht is gekomen. Maar als je bij de hoop terechtkomt, gaan we wortel trekken. Gaan we kijken, hé, dit is je verslaving. Maar wat is eigenlijk die onderliggende problematiek? Daar kom ik zo meteen ook op terug. Deze man komt tot genezing. Wordt bevrijd. U weet het, de demonen gaan de varkens gaan de zee in. En de mensen willen Jezus wegsturen, want het gaat weer om geld. De Bijbel zegt, geldzucht is de wortel van alle kwaad. Komt ook terug in mijn verhaal. Uiteindelijk zit deze man op een gegeven moment naast de Heer Jezus. Er staat letterlijk, hij zit gekleed en bij zijn volle verstand. Dus hij is tot rust gekomen. Vrede heeft hij gekregen. Hij is gekleed en dan spreekt de Bijbel over waardigheid. Zijn waardigheid teruggekregen. En hij is bij zijn volle verstand. Nou, ik mag hier dankbaar zijn op mijn knieën dat ik nog een gezond verstand heb. De mate waarin ik heb gebruikt in mijn leven, cocaïne, crack. En uiteindelijk wilde hij met de Heer Jezus mee, maar de Heer Jezus zegt nee, ga terug naar waar je vandaan gekomen bent en ga mensen vertellen hoe ik mij over jou ontfermd heb. En dat ben ik nu vandaag aan het doen, want ik ga terug naar waar ik vandaan kom. Ik kom ook uit Brabant en ik wil graag in Brabant vertellen hoe goed de Heer Jezus is. Amen. Dit is het teken, hè, mensen. Want niet iedereen weet dat. En ik wist het ook niet voor al die jaren in mijn leven. Maar mijn moeder zal terugkomen in het verhaal keer op keer, omdat ze steeds mijn moeder is geweest. Die zei, Jos, waarom ga je niet naar onze lieve Heer met je problemen? Maar ik wilde niet naar die lieve Heer, want wat ik uit de kerk geleerd had, dat het onze schuld was, dat het onze schuld was, dat het onze schuld was, dat de Heer Jezus aan het kruis ging. En ik dacht, ik krijg straf als ik naar die Heer Jezus ga met mijn sores, met mijn problemen. Daar moet ik niet wezen. Als Hij, God, schepper van hemel en aarde is, dan moet Hij ook grote handen hebben. En van die grote handen, daar wil ik geen lel van krijgen, toch? Dus ik was bang van God. Maar het veranderde allemaal in mijn leven. Identiteit, heb ik het volgens mij een paar weken geleden over gehad, of misschien wel vorige week, identiteit. Mijn identiteit was halfbloed. Ik ben half Moluks, half Indisch. In die tijd ging dat niet goed met elkaar om. Misschien weten jullie een beetje de geschiedenis over koloniaal Nederland, Nederlands-Indië. Ik heb niet veel tijd om erover te vertellen, maar eigenlijk Molukkers en Indische mensen gingen niet goed met elkaar om. konden niet goed optrekken met elkaar. Heeft een koloniale reden, misschien voor een andere keer. Maar ja, mijn vader en mijn moeder die ontmoetten elkaar in de jaren 60. En ze werden verliefd en liefde maakt, ik hoor ervaringsdeskundigen volgens mij hier in de zaal. Liefde maakt blind en ze zijn met elkaar getrouwd. Nou, mijn vader werd niet geaccepteerd als het ware aan de Indische kant. En mijn moeder werd niet geaccepteerd aan de Molukse kant. Nou, voor hun een probleem, maar voor de kinderen ook. Want wij vielen een beetje tussen wal en schip. Wie zijn we nou eigenlijk? Ben ik een Molukker? Ben ik een Indo? Ben ik Nederlands? Alle drie niet. Ik ben een halfbloed. Wat een lelijk woord. Want als je half bent, dan ben je niet heel. Als je half bent, dan schiet je net eigenlijk tekort. Als je half bent, dan ben je er eigenlijk net niet. En dat was een leugen die groeide in mijn hoofd, in mijn systeem. Jos, je bent niet goed genoeg. We hadden geen Indonesisch geleerd. En dan blijft hij hangen. Maar ik weet wel uit mijn hoofd dat ik te klein was. Ik probeer het nog een keer. Hij weigert dienst. Misschien is de batterij leeg. Dankjewel. We woonden buiten de Molukse wijk. Al die Molukkers woonden binnen de Molukse wijk. Ik was de kleinste van de klas. Wanneer wist je dat? Met sport. Met gym wat je op een rijtje gezet. Langs die lijn, de langste rechts en de kleinste links. En nou, ik stond dus altijd weer links. Altijd weer de bevestiging dat ik de kleinste was. De bruinste in de klas. Het was nog geen multiculturele samenleving, net als nu. Dat voelde ik altijd de bruinste. Nou, en ik had de dikste lip in de klas. En sommige mensen lachen erom. Maar ik vond het verschrikkelijk. Want ik was degene met de dikste lip in de klas. Tegenwoordig is dat een zegen. Want de dames die pompen er duizenden euro's in om dikke lippen te krijgen. Maar toen was het voor mij een soort van vloek. Ik schaamde me voor wie ik was. Ik was verlegen, ik was onzeker. Ik hoor er niet bij, ik ben niet goed genoeg. Dat was die leugen die altijd maar in mijn hoofd dreunde. Daar is mijn hele karakter op gevormd en ik mag het zeggen, misvormd. Ik heb geleerd om mezelf aan te passen. Ik heb geleerd om mensen te lezen. Hey, hoe wil jij dat ik me gedraag? Dan zal ik me zo gedragen. Wat wil jij dat ik zeg tegen jou, zodat je mij zal mogen? Wat moet ik tegen jou, wat moet ik voor jou doen, zodat ik geliefd ben en erbij mag horen? Dus mijn hele leven is gebaseerd, geraakt op, hoe moet ik me gedragen? Wat zullen mensen wel niet van me denken, vinden, zeggen? En dat is vermoeiend als je 40 jaar lang iemand anders hebt gespeeld, misschien herkent u het. Als je naar andermans wensen hebt geleefd. Abde en de Munnik, kennen jullie die? Die hebben een lied voor mij geschreven. Ik ben mezelf niet en al die jaren nooit geweest. De schoenmaker bij de verkeerde leest, de schoenmaker bij de verkeerde leest, de gangmaker op het verkeerde feest. Dat ging over mij. 40 jaar lang iemand anders gespeeld, toneel gespeeld, nog nooit mijn eigen gevoelens durven uiten, nooit een mening te durven geven, altijd me aanpassen. Ik was lief, ik was aardig, ik wilde erbij horen. Dus ik zocht aansluiting bij de groep Molukkers in Kuik. Hij doet het niet goed hoor. Misschien mag hij naar de volgende sheet. Dus ik zocht aansluiting, want ik wilde er graag bij horen. Oh nee, dit is mijn school. Dit is de kleuterschool. En je ziet misschien wel ergens een donkere vlek. Dat ben ik. En dat is rechtsonder in die hoek. Of voor jullie linksonder in die hoek. Vlak bij de juffrouw. Daar waar ik me veilig zou voelen. Want ik ben vaker van school verwisseld omdat ik weer naar huis rende. Omdat ze me uitgescholden hadden voor whatever. En mijn moeder greep dan in. Ik zocht aansluiting. Want elk kind wil ergens bij horen. Kent u dat? Elk kind wil ergens bij horen. Dus ik vond aansluiting bij een groep Molukkers in Kuik. En ik wilde erbij horen, want zij waren stoer en tof. En ze een soort van agressief. En Indische mensen waren iets zachter, iets liever. En lieten voor mijn gevoel wat over zich heen lopen. Maar een Molukker was altijd strijdvaardig en strijdlustig. En dat wilde ik zijn. Dus ik moest mijn haren ook laten groeien. Maar die jongens, niet deze jongens, maar die andere groep, die waren aan het roken. En die waren aan het blowen. Ik vat het een beetje samen. En ze waren aan het vechten. En ze gingen achter de meiden aan. Dat wil ik ook. Nou, eigenlijk wil ik het helemaal niet. Want ik hield het niet van roken. Ik hield niet van blowen, want dan verloor ik alle controle. Als je niet weet wie je zelf bent, dan wil je eigenlijk altijd controle houden. Maar ja, ik wilde er graag bij horen, dus ik ging ook blowen. Nou, achter de meisjes aan, dat was uiteindelijk de topsport. Daar ging het om. Zijn er nog meer mensen hier in de zaal? De waarheid maakt je vrij, hè? Ik zeg één. Uiteindelijk was het daar waar het om ging in mijn jeugd. Heel vreemd. Ik ben er pas later achtergekomen dat een relatie, een verkering zo belangrijk was. Want als ik een meisje verkering had, dan werd ik gewaardeerd. Dan werd het bevestigd dat ik misschien wel van waarde was. En dan was ik altijd maar naar op zoek naar die bevestiging. Dat ik goed genoeg was, dat ik het waard was om mee om te gaan. Dus ik hopte van de ene relatie naar de andere. Want als ik dan een relatie had, dan wilde ik weer naar de volgende. Dan durfde ik niet daar te blijven. Want stel je voor dat zij mij zou afwijzen. Dat ik niet goed genoeg voor haar was. Dan kon ik beter die pijn voor zijn door een ander al achter de hand te hebben. Een hele ongezonde situatie, ook op seksueel gebied. Misschien voor een andere keer. Dus zo hobbelde ik een beetje door mijn puberteit door. Ik kwam al heel vroeg in aanraking met harddrugs. Vrienden van mij in Venlo, had ik ook familie zitten. Die hadden weer vrienden, die zaten in het coffeeshopwezen. En bij hem thuiskomende zag ik dat mensen hele grote kilo's softdrugs aan het inpakken waren. Ik was 14 jaar, nog niks mee gedaan, maar wel in mijn achterhoofd opgeslagen. Hé, hier gaat veel geld in om, zag ik, hoorde ik en proefde ik. Nog niks mee gedaan, 14 jaar oud. Ik krijg verkering met een Molux meisje. Nou, dit was het. Ik was 16, zij was 19. Ja, dat was, op die leeftijd is dat een gap, hè? Ik 16, ik kan net mijn eigen luiers verschonen. En zij is 19, zij is een vrouw, want zij heeft lippenstift. En zij is populair, maar ja, zoals ik begonnen ben, liefde maakt. En uiteindelijk werd ik verliefd en zag ik niet dat zij verslaafd was. Ze was verslaafd aan heroïne. En nog twee broers van haar. Op het moment dat het geld binnenkwam, de uitkering, dan stalen ze de auto van de vader, reden ze als een dolle naar Arnhem toe om te gaan scoren. En vanaf dat moment, als ze aan het gebruiken waren, was ik hun kwijt. En ik denk, hé, dat wil ik niet. Opeens was er afstand. En opeens zaten zij in hun eigen wereldje. En ik heb gezegd, ik zal nooit een junk worden. Oh, hoe anders is het gelopen in mijn leven. Wij moesten uit elkaar. Familieruzie, familieveten, omdat zij gebruikers waren, slechte naam hadden. En uiteindelijk moest zij bij haar oudste broer gaan wonen in Zutphen. En zei ze dit op het laatst: Jos, ik moet je wat vertellen. Ik ben zwanger. Zoals ik al zei, ik kon net mijn eigen luiers verschonen. En ik wilde mee zeggen, ik was nog helemaal geen man. In alle opzichten, ik kon niet met verantwoordelijkheden omgaan. Deels omdat ik een hele zorgzame, overbezorgde moeder had, die het altijd overnam van ons. Geen verwijt, maar wel een feit. Betekende dat ik mijn kop weer in het zand stak. Ze zei, ik ben zwanger. Ze ging weg. En een jaar later kwam ik haar terug en ze schold me uit. Ze zei, jij hebt alweer een ander, Jos. Maar weet je wat mij is overkomen? Mijn oudste broer heeft mij gedwongen om abortus te plegen. En ik wist daar niet mee om te gaan. Ik heb haar in de steek gelaten, zoals ik zoveel meisjes in de steek heb gelaten. En ik ben gaan drinken en ik ben gaan blowen en af en toe een snuifje. Maar dat had nog niet de overhand. Het had nog geen bezit van mij genomen. Ik was nog niet verslaafd, dacht ik. Maar de zaad was al gezaaid. Militaire dienst geweest, dat hebben jullie natuurlijk al lang gezien. En uiteindelijk ben ik eruit gekomen. Ik was heel rebels. En uiteindelijk kwam ik die persoon tegen die ik op mijn 14e was tegengekomen. Jos, je hebt geen werk, kom bij ons werken. In een coffeeshop. En het was fantastisch in een coffeeshop, want ik stond achter die balie en er kwamen allemaal Duitsers die wat wilden hebben. En ik voelde me groeien als persoon. Hé, ik heb iets te bieden, ze willen wat van mij. Ik word een soort van gewaardeerd. Wat ik niet wist, dat achter zo'n coffeeshop een hele grote organisatie schuil gaat. En dat ging over transporten vanuit Marokko naar hier. En iets verder weg, dan ging het over wapens en over harddrugs. En dan ging het over niet duizenden, maar dan ging het over veel meer. En we mochten meedoen met de grote jongens. Ik heb het over wij. Mijn broer deed ook mee. En we werden deel van de organisatie. En ik hoefde niet meer achter die balie te staan. En we groeiden heel snel. En dit zijn foto's vanuit Mexico. Dat met boten, met toestanden. Je denkt dat je koning te rijk bent. En niemand kon dus iets maken. En we gingen uit van donderdag tot en met zondag. En dan was het geen bier meer. Maar dan was het nu de duurste whisky. En aan het eind was het wat je iets nodig had om weer nuchter te worden. En dat was cocaïne. Cocaïne, dat begon het te snuiven en het sloopt er heel langzaam in. Het thema was, verslaving beginnen niet aan. Ik ben nooit bewust begonnen met de verslaving. Maar ik geleidelijk aannam het bezit van mij. De bezeten man. Uiteindelijk was ik aan het gebruiken en het met meisjes aan het rommelen. En geld aan het tellen, want het geld kwam zomaar binnen. Het was ongelooflijk hoeveel geld er binnenkwam in die tijd. En je denkt dat je de man bent. In de tussentijd worden mijn kinderen geboren, ik heb ze net al genoemd. Malou in Venlo, Jamie in Kuik. En links op de foto, op mijn rug, dat is Jamie. Jamie is daar 11 maanden oud. En wij zijn alleen maar bezig met de handel, 5 dagen in de week uitgaan en de rest wat geld tellen en wat land of vanten. En op een gegeven moment gebeurt er iets verschrikkelijks. Want we werden nonchalant, ik werd nonchalant. En vrienden belden me op, Jos, kan je wat regelen voor ons? 20 kilo hasjes. Dat was 75.000 gulden. En deze, dat waren echte vrienden van ons. Bloedbroeders. We hebben samen gevochten, samen weggerend, samen klappen gekregen, samen achter de meisjes aan, samen afgewezen, samen uitgewezen. Bij mijn ouders hebben ze geslapen en gegeten. Dus dat kon niet fout gaan. Kom maar bij mij thuis, heb ik gezegd. Ik zou het nooit thuis doen als deze jongens niet 150% te vertrouwen waren. Je voelt het al een beetje aankomen. Bankstel. We zitten op dat bankstel. Mijn broer en ik, daar die andere twee personen. En Jamie loopt er rond. We hebben geen salontafel, want Jamie moet leren lopen. Ze is 11 maanden oud in haar loopstoeltje. Jamie is op dezelfde dag jarig als ik. En Jamie heeft dezelfde trekjes als ik. In hetzelfde ziekenhuis geboren als ik. We hebben een band. Vader, dochter. Ze leert lopen, ze is trots. En plotseling staat een van die jongens op, pakt Jamie uit de loopstoeltje. En ik zeg, hé, voor de grap zeg ik, je neemt dat toch niet mee? Maar hij reageerde niet. Hij draaide zich om met Jamie op de arm en toen hij zich terugdraaide, had hij pistool op haar hoofd gezet. Dat is je baby van 11 maanden oud met een pistool op haar hoofd, groter dan haar hoofd zelf. En ik weet niet of hij onmacht kent, maar op dat moment nam onmacht het over van mij en ik wist niet wat ik moest doen. En ze schreeuwde alleen maar, geef ons een spul. Ik wil u vertellen dat het heftig aan toe gaat in die wereld. U weet niet half wat er gebeurt in die wereld. Geef ons een spul, dat was een vriend van mij van vroeger. Kunt u het zich voorstellen? En ik kon niks anders dan een spul geven. En ik verwachtte natuurlijk dat ze Jamie teruggaven, maar ze renden vandoor met Jamie op de arm. Het volgende moment komt de moeder. Die was boven, die wilde nooit iets met drugshandel te maken hebben. Maar ja, ik was wat dominant in die tijd. En ze renden naar beneden, want ze hoorden dat ik tegen die deur schopte. Van boosheid, van onmacht. Ze renden naar beneden en u weet het ook, moeders zijn anders dan vaders op dat gebied. Vaders denken misschien nog een beetje na, maar moeders zijn als leeuwen. We hadden het net over welpen volgens mij, of over leeuwen. Ze renden erachteraan zoals een leeuwin achter haar welp aan zou rennen. Schreeuwend en huilend, maar ja, ze kon ook niks doen, want ze hadden nog steeds een pistool op haar hoofd gezet, gehouden. Ik bel de politie in paniek. Ik heb de politie aan de telefoon en tegelijkertijd hoorde ik hun met piepende banden wegrijden. En op hetzelfde moment hoorden we Jamie huilen. Dat bleek, dus Jamie hadden ze achtergelaten. En nu zeg ik, prijs God, ik geloofde toen nog niet dat ze Jamie hadden achtergelaten. Misschien denkt u, eind goed, al goed. Want dit klinkt natuurlijk al goed, maar als je in die wereld vertoeft, als je daar een bepaalde positie hebt, dan weet je, oh, dit is homeless. In je eigen huis beroofd, je kind gekidnapt waar je bij bent, je moet de represailles volgen. En ja, hoor, mijn partners kwamen. Jos, als het ons was overkomen, was die persoon al lang van de wereld geholpen. Dus ik moest doen wat een man moest doen. A man's gotta do what a man's gotta do. Ik heb er lang over nagedacht, want u weet, ik ben begonnen. Ik ben zachtmoedig, ik ben onzeker, ik ben verlegen. En ik had een soort van maskerade om me heen. Ik moest die persoon van de wereld afhelpen. Ik heb erover nagedacht, ik heb erover nagedronken, ik heb erover nagesnoven en een beslissing gemaakt, we gaan. We zijn gegaan, ik sta oog in oog met die persoon. Om te doen wat een man in die positie moest doen. Maar toen puntje bij paaltje kwam, toen kon ik het niet. En we zijn afgedropen als het ware, het verhaal is veel groter, maar we zijn afgedropen. En ik kon mezelf niet meer in de ogen kijken. Ik voelde me weer die kleine Jos, die loser, dat buitenbeentje, die buitenstaander, nooit goed genoeg, half. Dit was minder dan half en ik heb mijn eigen verstopt. Mijn hoofd niet in het zand, maar in de cocaïne, in de crack. Ik had de jongens zien gebruiken. Het filmpje dat je net zag was een echt filmpje. Ik heb mezelf gefilmd te gebruiken. Op het moment dat je crack rookt, ben je alles kwijt. Als je eraan begint, is het begin van het einde. Je kan niet meer stoppen. Je kan alleen maar nog maar denken aan de volgende heis. Je wordt gelijk gegrepen. Ik heb het over bezeten zijn. Als de Bijbel spreekt over tovenarij, dan gaat het vaak over drugs. Drugsgebruik valt onder tovenarij. Want je gaat dingen doen die je eigenlijk niet wil doen. Je wordt gemanipuleerd door de rijk der duisternis. En ik begon te roken en ik ben niet gestopt voor 20 jaar lang. 20 jaar lang gebruikt. En als je gebruikt, dan neem je eigenlijk ook je geliefden mee. Want ze gaan zich zorgen maken. En vanaf een populair figuur in ons dorp werd ik die eenzame gebruiker op zolder die zich verstopte voor zijn eigen schaduw. Die bang was dat de politie binnen zou komen of bang was dat de jongens wraak zouden nemen. Want ik heb aangifte gedaan en deze mannen die zijn opgepakt en ze hebben 4,5 jaar gekregen voor kidnapping met geweld. Dus angst was ook een thema van de afgelopen weken. Angst, bang voor de pijn van afwijzing. Angst voor de pijn van afwijzing. En nu ging ik gebruiken en het werd niet beter. Want een grote bijwerking van cocaïnegebruik is dat je angstig wordt, paranoïde. Dus het werd alleen maar groter. Die angst heerste in mijn leven. Angst was koning in mijn leven. Cocaïne was koning in mijn leven geworden. Ik had niks meer te zeggen over mijn eigen doen en laten. Laat staan over mijn denken. En alles, al mijn geliefden, die raakte ik kwijt. Ik kan er heel lang over doorgaan, maar het was 20 jaar ellende. En ik ben al mijn vrienden kwijt. Ik heb tegenwoordig niet meer zoveel vrienden, want ik durf geen vriendschappen meer aan. Je komt al uit eenzaamheid en al mijn vrienden zijn, die ik toen gekregen had, die zijn gestorven. Door het hoofd geschoten, zichzelf opgehangen, uit de bocht gevlogen, overdosis, hartstilstand, noem het maar op. En ik dacht, wanneer ben ik zelf aan de beurt? Wanneer ben ik aan de beurt? Angst maakte zich constant van mijn meester. Maar er was steeds die stem, ik wil meer. Ik wil meer gebruiken en ik gebruik constant. En liefst nog de nacht door. Dit gaat over cocaïne, het gaat over geld. Ik ben gaan smokkelen naar Zuid-Amerika alleen maar om geld binnen te krijgen. Begonnen met bolletjes te slikken, met gevaar voor eigen leven. En toen gingen we kilo's smokkelen, eerst op het lichaam geplakt. Met gevaar voor eigen leven, want je weet niet half wat er allemaal gebeurt. Wat voor mensen daar terechtkomen die denken even te kunnen gaan smokkelen. Daar wil ik het niet over hebben. Totale duisternis is dat. Hele vliegvelden werden omgekocht. Politie werd omgekocht. Het was heel, heel, heel heftig. Nogmaals, ik mag God op mijn knieën danken dat ik nog steeds leef. Dan gebeurt er iets vreemds. U heeft het al gezien in het voorfilmpje. Ik ben voor mijn gevoel de grootste junk van Kuik. Ik ben het gebruiken. Mijn broertje die komt en die zegt tegen mij, Jos, de postcode loterij valt hier binnen. Op jouw postcode. Ik zeg, nou, dat zou mooi zijn. 1000 euro straatprijs. Daar konden we ongeveer 3 dagen van vooruit. Ik was groot gebruiker. Maar, lang verhaal kort, het viel echt op mijn postcode. Onder mij was het al 325.000 euro. 7 ton had de onderbuurman. 1 miljoen had de buurvrouw. En die had ook 7 ton en een paar keer 3,5 ton. En ik wist het niet. Want ik had geen uitkering, ik had geen geld op de bank, dus mijn lot was niet afgeschreven. 6,25 euro. Dus ik wist niet of ik gewonnen had. Hoe bizar. Dus het is feest op mijn plein. Voor mijn plein, grote boksen met een podium. Georgina Verbaan staat er te zingen. Anita Meijer staat er te zingen. Why tell me why? Ik dacht ook, why tell me why? Ik wil gewoon weten of ik gewonnen heb. En anders doe die muziek uit, want ik wil gewoon rustig gebruiken hier. Een gebruiker gebruikt in stilte. Ik wil niet dat mijn ramen trillen van Anita Meijer of wie dan ook. Uiteindelijk toch gewonnen. 325.000 euro. Ik ga het heel kort houden. Ik heb er 2 jaar over gedaan om het op te roken. De meeste mensen waren een nieuw leven begonnen. Maar ik heb het opgerookt. En het was de zwaarste periode in mijn leven. Wat ik daaruit wil halen, diepe, diepe, diepe eenzaamheid. Diepe eenzaamheid. Iedereen wil wat van je, dus mijn deuren gingen absoluut dicht. Camera's overal, alleen maar gebruiken. En het bizarre daarin is, ik wil dit even vertellen, komt even voorbij in mijn gedachten, dat ik op zondagochtend de dealer niet kan bereiken. Want die zijn uit geweest de hele nacht en die zijn zondagochtend niet bereikt. Van ellende moet ik televisie kijken. En dan krijg ik zo'n rotprogramma als Hour of Power te zien. Waar een mooi woord wordt verkondigd, maar tegelijkertijd een getuigenis van iemand die de Heer Jezus is tegengekomen, na jarenlang verslavingen daarvan bevrijd, verlost en genezen is. En dat wilde ik ook, want dat wil elke verslaafde. Dus het was elke ochtend, zondagochtend was het weer huilen, maar ik trapte er weer in, naar dat programma te kijken. Maar er kwam wel een diep verlangen, zoals de duisternis zaad zaait, zaait de Heer Jezus zeker zaad in mijn leven. Dat was het begin. Wat ik ook wil vertellen over die 2 jaar dat ik 2 keer in de gevangenis ben terechtgekomen. 1 keer voor het stelen van een deurbel bij de Gamma. Ja, u lacht wel, maar het was wel een draadloze. Ik werd aangehouden, in verzet. Dan wordt het diefstal met geweld enzovoort. Het volgende moment was heel bijzonder. Ik zit weer te gebruiken, dit is mijn leven, gebruiken, glazen tafel, gasbrander, groot gebruiken. Mezelf tussen leven en dood begeven. Uiteindelijk had ik er genoeg van. Lucas 15, de verloren zoon, er staat op een gegeven moment. En hij kwam tot zichzelf. Dat moment moet een verslaafde hebben in zijn leven. Hij kwam tot zichzelf. Ik veeg die rotzooi van tafel, ik ren naar buiten. Dat deed ik nooit, want ik was paranoia, ik was bang. Maar door die angst heen stond ik buiten op dat plein. En de zon scheen en dat fenomeen dat als je... Ja, dat gaat trekt door je huid en je krijgt een soort van euforisch gevoel. En ik stond daar te genieten. En opeens hoorde ik een stem. En het was de stem van... De wijkagent, ja. flauw, sorry. Maar God kan ook door een wijkagent heen werken, lieve mensen. Zoals God door mijn moeder heen heeft gewerkt, was het ook door deze wijkagent. Want luister wat hij als eerste vraagt. Ik kreeg geen preek van Jos, wat maak jij een zootje van je leven? Sta op als een man en ga wat van je leven maken. En hij zei dit. Jos, hoe gaat het met je? Zomaar een teken van belangstelling als je met een gebroken hart rondloopt voor 20 jaar. Dan is dat bijna genezend, helend en het raakt je ten diepste. Jos, hoe gaat het met je? Ik zeg, nou, ik heb betere tijden gekend. Sta je daar midden op dat plein. Volgende vraag, zomaar bijbels. Dit was mijn vijand, hè? Want ik dacht elke dag, de politie komt me ophalen voor de dingen die ik nog op mijn kerfstok had. Daar was ik bang voor. De vijand die zegt tegen mij, Jos, kan ik wat voor je doen? Dit is wat wij mogen doen. Aan mensen vragen zomaar, kan ik wat voor je doen? Ik ben ook voor Feyenoord, hè? Dat mag ik wel zeggen. Geen woorden, maar daden. Geen woorden, maar daden. Kom tot bekering, broeder. Dat terzijde. Maar hij zei, kan ik wat voor je doen? Ik zeg, in een flits, ik zeg, plaats me alsjeblieft in de gevangenis. Hij zegt, de gevangenis, daar moet je wel wat voor doen, zegt hij. En toen zei hij, heb je misschien boetes openstaan? Ik zeg, ja, ik rij elke dag als een bezetene naar Nijmegen op en neer. Omdat ik bang was dat ik te veel cocaïne in huis zou hebben voor de overdosis. Hij zegt, ik ga even kijken wat ik voor je kan doen. Het was net booking.com. 3 dagen later belt hij terug. Hij zegt, je mag een paar maanden de gevangenis in, Jos. En ik zeg, yes. Ik zeg, yes. En ik pakte mijn koffers op dat moment. Mijn koffers, mijn gitaar, mijn installatie. En ik ga naar Vught, naar die gevangenis toe. Ik kom de aan, die mensen vragen, wat kom je doen met al die spullen? De meeste mensen worden van straat geplukt. Ik zeg, ik kom hier op vakantie, mevrouw. Ik begrijp dat u niet begrijpt hoe diep een verslaving is. Dat ik mijn vrijheid moet zoeken in de gevangenis. Dat ik wanneer ik mijn sleutel heb van mijn eigen huis en ik ben verslaafd, een slaaf, dat ik in de gevangenis moet om vrijheid te ervaren. Want ik heb gehuild als een baby in de gevangenis. Niet omdat ik zielig was, maar omdat ik besefte, ik heb een keuze in die gevangenis. Wit brood of bruin brood. Een bolletje of een cracker. Kaas, ham, kipfilet, schouder, wat heb je nog meer? Schouderham, achter, ik weet het allemaal niet. Maar je hebt keuzes, gekleurde hagelslag, halal, kozen. Je hebt zoveel keuzes in de gevangenis, waar je op slot zit tussen 4 muren. Waar je maar 1 uurtje van de 24 naar buiten mag. En ik was thuis en ik kon niets bewegen, want de eerste gedachte die je hebt, op het moment dat je ogen opengaan, is hoe kom ik zo snel mogelijk aan mijn eerste huis? Hoe kom ik zo snel mogelijk aan mijn middel? En misschien zijn er mensen onder u die weten waar ik het over heb. Dat is de ware gevangenis. Dat is de ware slavernij. Nou, lang verhaal kort. In die gevangenis ging het ook helemaal niet goed. Ik kreeg ruzie met de kok en ik werd uit de gevangenis geworpen. Ja, dat was pijnlijk. Want ik heb last van angst voor de pijn van afwijzing. Ik was niet goed genoeg geworden om een gevangene te zijn. Kunt u zich voorstellen, dus ik sta buiten met die vuilniszakken, vol met woede, vol met pijn, vol met angst, vol met zelfverwijt. En ik ben weer gaan gebruiken. Het diepste moment is wanneer ik op die ladder sta, in diezelfde zolder, met een elektriciteitskabel om mijn nek. Een beetje wiebelen, want ik durf niet zelf uit het leven te stappen. Ik durf niet te leven en ik durf niet te sterven. Hij leefde tussen de grafspelonken. Ik vroeg me af, wanneer is het mijn beurt? 'S Nachts kreeg ik hartkrampen. Verslaving laat je dingen doen die je eigenlijk niet wil doen. Romeinen 7. Ik doe wat ik haat en ik haat wat ik doe. Zoiets. En ik haatte mezelf. Dus waarom zou ik niet uit het leven stappen? Maar ik durfde niet. Want ik wilde niet dat mijn kinderen zouden moeten zeggen, mijn vader, hij liet ons al in de steek vanwege die verslaving. Nou is hij ook nog uit het leven gestapt. Dus dat hield me op de been. Mijn plan was uit het leven te stappen, maar God had een ander plan voor mijn leven. God had een ander plan met mijn leven, want u weet het einde uiteindelijk, hier sta ik. Omdat God een ander plan had met mijn leven, met uw leven, met wiens leven dan ook. De dood is overwonnen. En ik had een biddende moeder. En ik mag zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat het gebed van een biddende moeder is zeer krachtig. En ik geloof ten diepste dat het gebed van mijn moeder ertoe bijgedragen heb dat ik nog steeds leef. Dat ik nog steeds leef. Uiteindelijk heb ik me aangemeld bij de hoop. Intakegesprek, einde intakegesprek, de man wil voor me bidden. Hallo, dat hoort toch niet bij een intakegesprek? En ik dacht aan onze vader, ik ken alleen maar onze vader en wees een groet Maria. Maar hij begon een heel persoonlijk gebed. Over liefde, over warmte, ik verzin maar wat, want ik weet het eigenlijk niet meer. Maar ik moest heel erg huilen eigenlijk. Maar ja, ik was natuurlijk te mans om te gaan huilen, dus dat deed ik buiten. Ik kwam op de wachtlijst, veelbelovend, nummer 188. 9 maanden wachten. 9 maanden wachten, ik denk dat overleef ik niet. Maar 1, 2, 3 dagen gebruikte ik niet. Ik was bij mijn moeder gaan wonen inmiddels. Ze wilde eigenlijk niet, maar ja, ze is een groot moederhart. Je hebt 3 dagen niet gebruikt, wat is er met je aan de hand? Meestal is het andersom, hè? Als je 3 dagen gebruikt hebt, dan vragen ze wat is er met je aan de hand. Bij mij was het andersom. Nee, ik ga het verhaal inkorten. Ik heb een half jaar ben ik clean geweest. En dan een half jaar viel ik terug. Ik was nog nooit een half jaar clean geweest en ik geloof ook de kracht van het gebed. En ik viel terug en ik ben aan het gebruiken geraakt. Ik was zo teleurgesteld, elke terugval is weer zwaarder. Dat ik op een gegeven moment zo gek werd. Ik meldde weer ziek voor het werk dat ik ondertussen had. En ik wilde de overbuurman vermoorden. Met een koevoet. Ik had zijn deur al ingeslagen. Nou was hij aan de beurt. Want ik wilde de schuld schuiven, is dat. En uiteindelijk hebben ze me tegengehouden. Ik ben naar Novadik gegaan, die hebben ook een kuik. En ze gaven me tranquilizers, oxazepam 50, gelijk bam, verdoofd. In die verdoving, mijn verslaving was niet weg, ben ik naar degene gegaan die het meest van me houdt, die altijd voor me klaar heeft gestaan, 40 jaar lang voor me gezorgd heeft en gebeden heeft, mij 9 maanden gedragen heeft en alle sores op zich heeft genomen. Als de politie kwam voor een inval, stond zij voor de politie en zei, mijn zoon hebben het niet gedaan. En als ze dan het hele huis hadden leeg hadden gehaald, overhoop hadden gehaald, wapens en drugs hadden gevonden, zeiden ze nog, mijn jongens hebben het niet gedaan. Weet je waarom? Liefde maakt blind. En ze was zo vol liefde voor haar kinderen. Het lijkt op God zelf die zegt, mijn liefde is zo groot dat ik het kostbaarste wat ik heb voor mijn kinderen geef, mijn zoon Jezus Christus. Natuurlijk was mijn moeder niet God. Maar we zijn naar zijn evenbeeld geschapen. Mijn moeder was er wel een voorbeeld in. Ik ben naar haar toe gegaan. Diezelfde moeder. Liefde maakt blind, maar oxazepam maakt ook blind. Dus ik sloeg tegen die computer aan. Ik zeg, maar ik heb geld nodig. En het filmpje wat je terug kan kijken. Dan zegt ze werkelijk dat ik haar bedreigd, dat ik haar wilde slaan. Ik kan me het niet herinneren dat ik haar wilde slaan. Dat is een vrouw van 80 jaar oud. Dat is mijn moeder. Ik zei tegen mensen, als je mijn moeder komt, maak ik je kapot. En degene die zijn eigen moeder bijna kapot heeft gemaakt, dat ben ik. Dus ik sta daar. En ik bedreig haar en ze geeft het geld niet. Ze zei, Jos, ik bel de politie, bel maar. Tot 3 keer toe heeft ze gebeld. Tot 3 keer toe is de politie gekomen, maar ze kon hem niet vasthouden. Want ze wilde geen aanklacht indienen. Want liefde maakt blind. En uiteindelijk op het laatst gaf ze toch het geld. Want ik wist dat ze het had en ik was zo'n grote manipulator. En ik ben naar huis gerend en ik ben gaan gebruiken. Maar de cocaïne deed niet meer waar ik het toe geroepen had. Ik wilde verdoofd zijn. Ik wilde niet zien dat ik zo'n loser was. Dat ik schoft was. Dat ik mijn eigen moeder zo bedreigd en beroofd had. Dat was het ergste wat ik gedaan had. Ik heb nu niet half verteld wat ik gedaan had. En op een gegeven moment komt het licht binnen. En licht is waarheid. En toen zag ik opeens al die ellende die ik veroorzaakt had. Dat ik geen vader was en zeker geen papa was. En ik ben gaan huilen. En voor de eerste keer in mijn leven ben ik op de knieën gegaan. En ik heb gebeden. Heere Jezus, als u dan echt bestaat. Help mij dan. Help mij dan. Dat is het meest krachtige gebed. Help mij dan. En weet je wat er gebeurde? Helemaal niks. Zie je wel, was een sprookje, hè? Die Jezus. Ik had nog 3 maanden te gaan op de wachtlijst. Ik ging liggen op die bank waar ik altijd vertoefde. Binnen 20 minuten ging de telefoon. Ik neem op met de Polykliniek van de Hoop. Jos, we hebben plek voor jou. En ik wist vanaf dat moment, de Heer Jezus heeft zijn hand op mijn leven gelegd. Mijn gebed was toch verhoord. En weet je wat ik aan de telefoon zei? Ik kon alleen maar huilen aan die telefoon. De man zegt, ik versta er helemaal niks van, maar kom maar gewoon. Kom maar gewoon, dat is gewoon Bijbels. Kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Want ik was zo moe van iemand anders te spelen. Ik was zo moe van mezelf. Kom gewoon, zegt die man. Ik bel mijn moeder op. Jos, of ma, ik word opgenomen. Weet je wat ze zei? Geloof ik niet. Ik was een leugen, ik had al zoveel streken uitgehaald. Hier trapte ze niet in, als het ware. Ze zei dit. Jos, als je daadwerkelijk naar de Hoop gaat, dan brengen pa en ik jou weg. Mijn vader 80, over de 80, mijn moeder bijna 80. De chauffeur was 80 en we reden met een vaatje van 80. Volgens mij naar de Hoop toe. Zo'n lange weg naar de Hoop toe. En dan kom je bij de Hoop. En dan staat er boven de deur. De Hoop helpt mensen op weg naar nieuw leven. En dat wil ik zo graag. Een nieuw leven. Geen opgelapt leven. Geen tweedehands leven. Maar een nieuw leven. Hoe krijg ik dat? Nou, ik zag allemaal rare medewerkers bij de Hoop. Die hadden extra tijd. Die hadden zoveel geduld. Die bleven maar lachen. Ondanks dat ze uitgedaagd werden. Gemanipuleerd werden. Bedrogen en belogen werden. Zoveel liefde. Zoveel liefde. Mensen die ik naar huis zou sturen. En als ze een spelletje van maakten. Die kregen nog een tweede en derde kans. Hoe kan dat nou? Later begreep ik dat het genade was. Ik wist niet wat genade was, want mijn hart was ondertussen zo hard geworden van het leven wat ik leidde. Dat ik die zachte liefde van de Heer Jezus nodig had. Ik ging naar een kerk. Kerkgang bij de Hoop was vrijwillig. Afkikken moet, geloven mag. Ik kom die kerk binnen, krijg een hand bij binnenkomst. Ik weet niet wie er net handen aan het geven was. Maar je weet niet half wat je doet. Op het moment dat je iemand met een gebroken hart een hand geeft en zegt welkom. Welkom. Want ik heb me nooit ergens welkom gevoeld. Als je niet weet wie je zelf bent, dan weet je niet wat thuis zijn is. Welkom bij die deur. Ik moest al bijna huilen bij die kerk. Ik kom binnen en ik kijk, kreeg nog een hand bij toen ik ergens ging zitten. Fantastisch. Welkom. En toen zag ik het. Hey, dit is geen kerk. Ik was natuurlijk traditioneel opgegroeid met marmer, met deuren zwaar en galm. En ik zag die mensen die staan, die zitten, ja net als hier net, hè. Staan, zitten, staan, zitten, zitten, staan, staan, handen in de lucht, staan. Het was net een Zumba-les. Dit is geen kerk, man. Drumstel zag ik, een discobal. Echt niet. En toen begonnen ze te zingen, hè. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart en al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft. De woorden die hij spreekt, hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Zo vechten tegen mijn tranen in die dienst. En uiteindelijk zag ik andere mensen huilen, staan, lachen. Ik denk, wat gebeurt hier in die kerk? Vreemd, de boodschap was, je mag komen zoals je bent. En uiteindelijk was er een oproep, een uitnodiging, nog nooit van gehoord. Als je de Heer Jezus aan wil nemen als redder en verlosser in je leven, mag je hand opsteken. Bam, die hand ging omhoog, hè? Je kent dat. Misschien. Ik denk, dat wil iedereen toch? Dat wil iedereen, zo'n Heer Jezus die je verwelkomt, die zijn leven opoffert, geeft voor jou. Dat wil iedereen. Ik keek stiekem zo tijdens het gebed. Hé, er zijn maar weinig mensen die een hand hebben opgestoken. Hand weer terug, hè? Want ik dacht, ik heb iets fout gedaan. Wat zullen de mensen wel niet van me? Dus ik, op het einde van het gebed, als je je hand hebt opgestoken, mag je naar voren komen. Ja, dat ging ik helemaal niet doen natuurlijk. 700 mensen in die kerk. Ook al zaten er 10, was ik nog niet naar voren gegaan. Maar ja, mijn vrienden van de groep waren met de groep. Die hielpen mij liefdevol naar voren. En ik schuifelde een beetje met mijn colbertje aan. Want dat had ik aan. Want aan de buitenkant moet je er goed uitzien als je in de kerk gaat, toch? Dat dacht ik. En een voorganger, ik kende hem helemaal niet. Hij zegt... Hij legt zijn hand op mijn schouder. Van alle mensen die er stonden, op mijn schouder. Hij zegt... Een ieder die te kampen heeft met een identiteitsprobleem. U kent het begin van mijn verhaal. Welkom thuis in het huisgezin van God. Vanaf nu ben je een kind van God. En ik heb gehuild als een baby. Ik weet dat het niet gebruikelijk is misschien, maar ik wilde vragen of de pianist me even kan helpen. Oh, voorzien hè. Welkom thuis in het huis. En ik begon te huilen. En dit is een heel raar detail. Ik had geen zakdoek op zak. Dus dat moest allemaal aan die mouw. Misschien denkt u, waarom moet je dat vertellen? Zeg maar wat moois en heel rustig. Waarom moet je dat vertellen? Maar het kon me opeens niet meer schelen wat de mensen van me zouden denken. Voel je hem? Dat is een stukje bevrijding. Dat is een stukje verlossing. Gewoon aan mijn mouw. En ik begon dat te huilen als een baby en op een gegeven moment word je afgevoerd. Ze noemen dat ook nazorg. En ik zit daar en die man, die onbeschofte man, die legt zomaar zijn hand op mijn schouder. Zonder te vragen. En ik begon weer te huilen. En hij zegt, je hebt zeker nooit een aardse vader gehad die zijn armen om je heen sloeg. Hé, dat is de vinger op de zere plek. Want mijn vader was niet zo dat hij mij fysiek zou zijn liefde zou betuigen. Of zeggen, ik hou van jou mijn zoon. Of me leren fietsband plakken of me leren scheren. Daarom heb ik nog allemaal... stoppels hier. Maar zo'n vader had ik niet. Hij zei, je hebt nu een hemelse vader die ten alle tijden zijn hemelse armen om je heen zal slaan. Welkom. Zo, ik moest weer huilen. En ik bleef maar aan de gang. En toen stond er opeens een dame naast me. Ik heb dit verhaal verteld, dan kan ik ook in 1,5 minuut. En die dame die was licht getint. Niet licht getint, zoals in Opsporing verzocht. Maar een kleurtje. En ze zei, Jos, mijn naam is Lena Manusama. Mijn moeder is Nederlandse, ik ben een half bloed. Ze zei, ik heb gestreden mijn leven lang voor de plek in de Molukse samenleving. Maar ik hoef niet meer te strijden, weet je waarom? Ik ben een kind van God en dat is mijn identiteit. Ik ben een kind van God en dat is mijn identiteit. De juiste woorden voor de juiste persoon op het juiste moment door de juiste persoon. Dat is God, want God is een God van maatwerk. Hij weet precies wat je nodig hebt op welk moment. Dus ik begon weer te huilen. Ze kwamen met emmers en met dweilen en de brandweer werd gebeld. Ik kon niet meer stoppen met huilen. En dat is genezing. Genezing. Je staat hier op het podium nog steeds te huilen, want nog steeds is er genezing nodig. En God weet wat wij nodig hebben. Weet je waarom? Hij heeft ons gemaakt en hij is onze papa. Zijn liefde is groter dan onze zonde. Ik ben tot bekering gekomen, mezelf laten dopen. Heel snel, want ik wilde meer weten van die Heer Jezus. Want ze hebben me zoveel nepcocaïne verkocht in mijn leven. Ze zullen me geen nep-Jezus verkopen. Dus in plaats van beschermd, ik ben naar begeleid wonen gegaan, maar tegelijkertijd fulltime bijbelschool. Hè, dat doet een verslaafde. Die gaat gelijk vol erin. 1 jaar discipelschap en 1 jaar leiderschap. En het heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik heb niet alleen de Heer Jezus gevonden, maar ook mezelf. Dat ik ook gaven en talenten heb gekregen. En dat ik eigenlijk heel graag wil spreken, u weet het. We zijn om 5 uur zijn we zeker klaar. Ik wil graag spreken. Ik heb 40 jaar lang mijn mond gehouden, lieve mensen. En misschien zijn er mensen onder ons die dat kennen. Die dat voelen altijd weer, zich ongemakkelijk voelen bij mensen thuis. Hoe moet ik me gedragen? Hoe zal ik lopen? Hoe zal ik erbij zitten? Hoe zal ik mijn kleren? Wat zal ik aantrekken voor die persoon? Je bent jezelf niet in al die jaren nooit geweest. Ik mag eindelijk mezelf zijn. Ik heb mijn kinderen om vergeving gevraagd. Papa is er 16 jaar lang niet geweest. Kun je me vergeven, lieve schat? En hij was bang. Ik was bang. Want ik kon vast een nee, want ik heb er een puinhoop van gemaakt. Ja, papa, tuurlijk willen we dat, papa. Kinderen willen niks lievers dan toch? Hun ouders. Hun bloed. Mijn ouders om vergeving gevraagd. Gekregen. Want ze zijn mensen van God. Ze zijn gestorven. Maar ze zijn in vrede gestorven. En dat was belangrijk. Hoe moet dat verder zonder mijn papa en zonder mijn mama? Ja, een hemelse vader die voor ons zorgt. De relatie... Ja, ik ben de hele PowerPoint vergeten. Relatieherstel is gekomen. Mijn kinderen, mijn moeder, ons gezin, mijn vader. Tegenwoordig ben ik spreker en ik mag zeggen internationaal spreker. Ik heb in Cuba gesproken, in Hongkong, Aruba, Curaçao, Suriname, Indonesië, verschillende eilanden, Australië. En dat doe ik een beetje om op te scheppen. Niet op te scheppen over mijn grote daden, maar over zijn grote daden. Amen. Over zijn grote daden, want hij is bij macht om mensenlevens radicaal te veranderen. Ik ben 15 jaar clean. Clean van gebruik, natuurlijk nog last van oud gedrag af en toe. Muzikant, ik ben worship leader. Allemaal omdat God niet wilde dat die ladder om zou vallen. Want hij heeft een plan met mijn leven en een plan met uw leven. Nieuw leven heb ik ontvangen. Ja, er staan allemaal veel te kleine letters. Op allerlei gebieden. Opleiding gedaan. Woning gekregen. Maar het mooiste was, ik heb gebeden voor een sterke vrouw. En ik heb elke dag een beetje spijt van dat gebed. Oh, dit wordt uitgezonden. Nee, ik zeg het wel vaker, omdat God heeft me gegeven wat ik nodig had. Een sterke vrouw die nee zei. Als ik nee nodig heb. Want soms heb ik nog een eigen willetje. En deze vrouw komt in Groningen. Die zijn nogal halstarrig. Af en toe. Maar ze is de liefste vrouw op aarde. Precies wat ik nodig had. Ik werk nu 2,5 jaar dit jaar bij de hoop. Geen hulpverlener alleen, maar hoopverlener. Om te zeggen dat er voor iedereen hoop is. Waar je ook vandaan komt, wat je ook uitgevreten hebt in je leven. Wat je ook gelaten hebt in je leven, net als ik, om mijn vader te zijn. Er is genade, maar dat is ook die waarheid. Misschien wordt het vandaag tijd om een keuze te maken met te stoppen van hetgene wat je doet, wat zelf destructief is. Want als onze papa ergens een hekel aan hebt, is als we onszelf en onze naasten beschadigen. Alle eer aan onze Heer. En ik wil u danken dat u mij hebt uitgenodigd. En die dankbaarheid komt diep van binnen, want ik weet, voor hetzelfde geld had ik daar beneden 3 meter onder de grond gelegen. Maar ik heb nog een kans gekregen van onze lieve Heer. En die kans wil ik met 2 handen aangrijpen. Dus mijn voorstel is om een groot applaus te geven voor de Allerhoogste Heer, wat Hij gedaan heeft. Ik moet even naar mijn tas. Dat duurt 2 seconden, maar mijn gewicht duurt het 10 seconden. Dankjewel. Ik weet dat ik over de tijd ben. Maar misschien is het dan de laatste keer dat ik hier ben. Afsluitend, samenvatting. Zo is ons leven begonnen, clean, schoon, feest. Wij waren geboren, wij werden geboren. En ons leven is een stijgende lijn. Ik ga een beetje rotzooi maken, misschien doe ik dat hier. Een stijgende lijn. En we begonnen feest, wij waren geboren. Op een gegeven moment leren we lopen, of ja, misschien eerst zitten. Ik ga heel snel lopen, kruipen, andersom. Je eigen luier verschonen. Dan naar de wc. Maar op een gegeven moment ga je naar school en je leert vriendjes maken. Het allerbelangrijkste uit het evangelie. Je leert vrienden maken. En in relatie leven met anderen. Je gaat naar school, je leert dingen over het leven. En op een gegeven moment kom je in de puberteit. En je denkt dat je het beter weet dan papa en mama. Mag ik amen horen? Je denkt dat je alles beter weet, toch? En op een gegeven moment ga je zelf wonen en dan merk je, het is wel lastig zonder papa en mama die voor ons zorgen. Je krijgt een meisje of je krijgt een vriendje en je gaat samenwonen. Ik weet niet of ik dat moet promoten, maar dat was mijn leven. En uiteindelijk Wil je gezamenlijk de wereld ontdekken? Het leven ontdekken? Je gaat de wereld rond in een... Ja, jullie hebben veel fantasie. Maar in ieder geval, je gaat de wereld ontdekken. En je komt erachter, wat je net gehoord hebt, dat het leven niet altijd even eerlijk is. Dat het leven niet fair is en soms worden de happen genomen uit je leven. Je kan bijvoorbeeld, net zoals ik, erachter komen dat je jezelf eigenlijk helemaal niet mag. En dat je je altijd probeert te verstoppen. En dat je erachter komt dat je ondanks al je vrienden en je familie, dat je toch wel eenzaam bent. En eenzaamheid is een grote hap hoor, lieve mensen. En je vrienden die je had, die zullen eigenlijk ook geen echte vrienden te zijn. En de paar vrienden die je hebt, in mijn geval, die sterven dan. Je hebt niks te bieden voor deze wereld, je laat je kinderen in de steek. Net als ik. En dan gaat mijn papa er vandoor. En het stokje wordt overgedragen naar jou toe. En als laatste ging mijn moeder er vandoor. Ik wist bijna niet hoe ik daarmee moest omgaan. En pijn, die nam plaats in mijn leven, in mijn hart. En misschien gaat u door deze momenten heen, op dit moment in uw leven. Misschien bent u het al tegengekomen en weet u eigenlijk niet hoe u ermee moet omgaan. En misschien kent u de Heere Jezus nog helemaal niet. Maar ik hoop en ik bid dat u net als ik op hetzelfde punt zal uitkomen waar ik ooit zelf terecht ben gekomen. Dat is bij het kruis van Jezus Christus, daar waar verlossing, bevrijding, verzoening heeft plaatsgevonden. Halleluja. Halleluja. De beste plek waar ik ooit heb mogen uitkomen. Ooit het ergste strafwerktuig. Ooit. Maar geworden tot een symbool, het beeld van geloof, hoop en... En deze liefde is niet blind. Mag ik afsluiten met gebed, dit gedeelte. Heer Jezus, dank u wel voor het woord wat gesproken is vandaag, dat ik heb mogen delen wat er in mijn leven is gebeurd. Heer, het is, ik zeg altijd his story, maar het is his story. Het is uw verhaal. Uw verhaal, uw verlangen, Heer, om mensen tot genezing te brengen, te helen. Heer, als gewoon gewoonte, het hoort bij het koninkrijk. Dat er wonderen gebeuren, Heer, dank u wel. Ik bid, Heer, dat u rond bent gegaan met de kracht van de liefde van uw Heilige Geest. En mensen in hun hart hebt aangeraakt, Heer, op een plek waar genezing was, nodig was of is. Waar genezing nodig is, waar heling nodig is, waar een bemoediging nodig is, Heer. Dank u wel, Vader, voor uw onmetelijke en onvoorwaardelijke liefde. En ik bid dat het doorwerkt, Heer, in de harten van mijn broeders en zusters hier in de zaal, of de mensen die u nog niet kennen. Heer, dat ik bid als er dadelijk een oproep wordt gedaan, dat de mensen zullen reageren daarop. Hun leven aan u zullen geven, om misschien tot genezing, om voor genezing te willen bidden. Misschien door het invullen, Heer, van de blaadjes. We danken u voor deze geweldige gelegenheid. We danken u dat u de weg bent, de waarheid en het leven. Dat vandaag leven is doorgegeven, in Jezus' naam. En we zeggen met z'n allen, amen. Dank jullie wel.